Dit is Ilvi.
Hey, ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
Of je nu samen slaapt of alleen, een goede nachtrust is essentieel voor een goede relatie met jezelf en de ander. Emma Sleep komt nu dan ook met een hele fijne korting, waardoor je koninklijk kan slapen. Met de code RELATIEVRAGEN, in hoofdletters, krijg je 10% korting bovenop de 50% korting die je nu krijgt op het bed dat ik bijvoorbeeld heb. De Emma Storage Deluxe Boxspring. Handig voor als je goed wil slapen en extra opbergruimte wil. Dus ga snel naar emmasleep.nl en bestel jouw bed.
In de podcast Relatievragen wordt elke dag een relatievraag beantwoord door meer dan 10 experts, waaronder psychiater Glenn Helberg, Jurre Geluk van Spuiten en Slikken, psycholoog en auteur Nienke Nijman, social wetenschapper Linda Duits en seksjournalist Marit Idema. Deze en nog veel meer experts hoor je 7 dagen per week in de podcast Relatievragen. Op Spotify, Apple Podcasts en alle andere podcast-apps.
Deze man is 52. Mm-hmm. En hij heeft met 3000 vrouwen het bed gedeeld.
Ja, dit vind ik wel echt een hysterisch aantal. Want soms als ik het over 100 heb, dan vallen mensen al van hun stoel.
Ja, nou, 3000.
Ja, I love it. Ik vind het fantastisch. Echt zo ontzettend leuk.
Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Pabo.nl. De webshop om jouw seksuele reis te ontdekken. En door EasyToys.nl. Better toys, greater joys.
Wij, Linda de Munk en Nienke Nijman, nemen jou mee in onze ontdekkingsreis naar seksualiteit. Door Nienke's expertise als seksuoloog en relatietherapeut
en Linda's luchtige kijk op dit onderwerp als inspirator en influencer
maakt dat wij een uniek duo zijn om hierover van gedachten te wisselen.
In elke aflevering komt een ander onderwerp aan bod. Van masturberen en porno kijken tot verliefd worden en samenwonen. Je luistert naar een nieuwe podcastaflevering van Op zoek naar seksualiteit met Linda de Munk en Nienke Nijman.
Hallo allemaal en welkom weer bij een nieuwe aflevering van Op zoek naar seksualiteit. De ene laatste aflevering van het seizoen.
Ja.
Toch?
Nou, inderdaad. Ik zat laatst te denken, misschien moeten we niet zo richting het einde, want dan lijkt het alsof we forever gaan stoppen. Maar we gaan natuurlijk sowieso een tweede seizoen maken. Dus eigenlijk is het nog maar het begin.
Ik bedacht me wel bij het horen van de intro. Hebben we eigenlijk alle onderwerpen besproken die in de intro genoemd worden?
Van masturberen en porno kijken. Tot samenwonen. En wat zeggen we nog meer? Nou, over samenwonen hebben we het nog niet gehad.
Nee.
Maar dat wil ik wel heel graag, want ik heb zoveel samenwoonstruggles. Maar dan vooral corona-samenwonings, want dat is echt gewoon next level.
Nee, dat wilde jij heel graag nog, hè?
Ja, dat gaan dat we onderwerp. Wel echt doen. En ik wil dat echt... misschien kunnen we wat meer focussen op relatiestruggles. Aangezien jij natuurlijk ook gewoon relatietherapeut bent. Misschien kunnen we een soort van live therapie voor mij doen. Niet dat ik het echt nodig heb, hoor, maar...
Als het over seks zou gaan, dan zou het niet mogen.
Nee.
Maar als het over relaties gaat, dan zou dat wellicht wel
kunnen mogen. Kunnen wij een soort van een aflevering maken dat ik soort van... Nou ja, ik weet ook niet of ik dat zou willen. Maar dat ik op consult ga bij jou. En dat we dat dan opnemen.
Ben je niet al een paar keer stiekem een beetje op consult geweest?
Ja, stiekem
geweest?
Wel. Jij geeft me wel goede adviezen, hoor. Dat is wel fijn. Ja.
Hey, wij gaan het vandaag hebben over relatievormen. En dat klinkt heel saai.
Ja, dat klinkt wel suf, hè?
Ja, dat klinkt heel saai. Maar ik denk dat het wel iets heel moois is en heel belangrijk is om het over te hebben. Want we doelen eigenlijk op de diversiteit aan manieren waarop je je relatie kan vormgeven.
Ja, dus monogaam, polyamoreus, polygaam. Wat is dat verschil eigenlijk? Open relaties. Ik wil een heel lijstje opnoemen, maar kom er allemaal niet op. Er zijn er zo ontzettend veel.
Ja, maar zonder ze allemaal te hoeven labelen.
Ja, trouwens,
in ieder geval...
dit is het vooral. Er zijn zoveel mogelijkheden. Precies. Maar in mijn idee hebben ze niet echt een naam allemaal per se. Het is ook maar net hoe je het zelf vormgeeft.
Ja, en we leven toch wel in een wereld waar de norm monogaam is. Ja. Monogame relatie. Maar dit is helemaal niet hoe iedereen zijn relatie per se vormgeeft, dan wel wenst vorm te geven.
Nee, en ik merk wel echt hoe ouder ik word en hoe meer levenservaringen ik krijg, kom ik er steeds meer achter dat inderdaad monogamie helemaal niet echt per se het meeste voorkomt. Maar dat er nog zoveel meer is. Daar kom je gewoon wel langzaamaan als je ouder wordt achter.
Ja, en daar gaan we het vandaag uitgebreid over hebben.
Ja, leuk.
En Linda, voordat we naar de luisteraarsvraag gaan. Jij riep altijd dat een monogame relatie niet aan jou besteed was. Maar voor zover ik heb begrepen, zit jij toch wel echt wel in een monogame relatie op dit moment.
Ja, ik zit nu gewoon vast. Ja,
what happened? What the fuck?
Ja, dit is mijn eerste relatie ooit. En dat duurt nu al 2 jaar. Waarvan ook een jaar samen wonend. Dus dat is altijd mooi in soort van 2 fases te onderscheiden. En inderdaad, in mijn heftige wilde vrijgezellenperiode zei ik altijd, ja, ik doe niet aan relaties en ik word toch niet verliefd. En ik geloof gewoon niet zo in monogamie. En daar geloof ik eigenlijk nog steeds niet echt in. Maar ik probeer het een beetje op een andere manier te benaderen, dat je gewoon bewust kan kiezen voor de monogame relatie en dat het niet een gegeven is. Dus dat hebben wij ook wel echt aan het begin gewoon afgesproken en besloten van oké, we zijn gewoon monogaam met hier en daar wat lossere regeltjes. Dus een keer met iemand anders tongen is heus niet erg. Zolang dan is de communicatie vooral heel belangrijk. Maar ja, nu ik dat zo zeg, is dat de helft van onze relatie is ook in coronatijd. Dus dat soort dingen gebeuren ook gewoon niet, helemaal niet. Dus ja, dan is het toch lastig van oké, hoe geven we onze relatie nu eigenlijk? Nou, nu zijn we gewoon wel heel erg monogaam.
Wat is de status quo dan?
Ja, ik bedoel, nu is er geen sprake van met andere mensen iets doen. Maar goed, dus we kunnen hier en daar wel wat los zijn. Maar ik denk dat, ik had het gewoon niet kunnen weten. Toen ik altijd zei, ik geloof niet in monogamie, wist ik nog niet beter.
En je wist niet dat het een keuze kon zijn.
Ja, ook dat, en dat het ook een fijne keuze kan zijn. Dat het heus niet iets ergs is om in een monogame relatie te zitten. Of dat dat saai is. Of dat je dan vast zit. Ook al maak ik die grap wel eens. Maar ik denk dat ik gewoon me heb gerealiseerd dat ik gewoon wel echt een heel gepassioneerd persoon ben. En dat als ik dus verliefd ben op iemand, dat ik dan gewoon eigenlijk geen oog ook meer heb voor andere mensen. En dat ik daar even gewoon niet mee bezig kan zijn. Maar dat neemt niet weg dat ik niks, dat ik het niet uitsluit. Of zeg maar dat alle opties blijven open.
Ja.
Dus zo sta ik er wel heel erg in. En ook met Jesse dat we dat bespreken. We weten allebei wel heel goed met elkaar waar we aan toe zijn. En dat we ook heus wel eens, weet ik veel, over een paar jaar kunnen gaan kijken om iets opener te zijn. Maar en hoe we dat dan, ja, hoe we dat dan op dat moment voelen, kunnen we altijd nog wel kijken.
Ja. En jij zegt net, we mogen, hè, als je af en toe eens een keertje met iemand tongt, dan kan dat heus wel. Dat geldt voor jullie, hè?
Ja, precies.
Het is natuurlijk niet voor iedereen een vrijbrief die dit hoort. Oh ja, maar tongen, kan dat ik mag ook dus kennelijk.
Ja, ik moet wel zeggen dat ik dus echt zoenen, ja, ik geef mijn vriendinnen ook een kus en weet je wel, ik vind dat dan, ja, het ligt hem wel een beetje aan de setting natuurlijk. Maar ja, mensen zeggen wel eens, ja, hij is vreemd gegaan. Ja, wat heeft hij dan gedaan? Ja, met iemand anders gezoend. Dan denk ik wel eerlijk gezegd een beetje van, nou.
Ja, ik ken iemand en die zoent met anderen. Alsof hij gewoon een hand geeft.
Ja, wat leuk. Oh, lachen. Wat hysterisch.
En dat is dus voor de rest, is dat helemaal niks vervelend bedoeld
nee,
of zo.
Maar dat is gewoon, ook mooi.
Dat vindt hij gewoon
is
leuk, ja, of zo. Ja.
Nou, ik denk dat ik dat ook wel met mensen een kus geven heb. Al moet ik zeggen, het is niet meer te vergelijken nu in coronatijd, vind ik. Want dat is toch wel allemaal een beetje anders. Maar in normale situatie, dan is dat met een kus, heb ik dat ook eigenlijk wel.
Ja.
Maar toch, ik denk dat er wel echt bij mij nog wel een verschil is tussen met andere vrouwen zoenen, wat wel heel erg oké is, en met andere hetero mannen zoenen. Ook omdat ik zelf die behoefte totaal niet heb, maar ik weet ook dat mijn vriend dat minder chill zou vinden en dan respecteer ik dat ook gewoon. Maar ik heb dus ook die behoefte niet zo, dus ja, vind ik het ook niet zo erg. Andersom vind ik het wel weer heel erg leuk als mijn vriend met een andere vrouw zoent. Maar dan is het meer ook een beetje dat ik hem dan een soort van die opdracht geef of gewoon dat het vanuit mij komt.
Ja, maar dus wel echt vanuit samen.
Ja, samen vooral. Ik denk dat dat het vooral is. Dus zo kun je. Eigenlijk maakt dat het ontzettend leuk dat je op die manier je eigen regels kan maken.
Ja, ja. Ik moest lachen. Laatst sprak ik een stel en dat kwam begin dit jaar. Dus toen was dit jaar, vorig jaar, begin 2020. Kwam dat bij mij en dat wilde een beetje gaan exploreren op van, hè, kunnen we onze relatie wat vrijer maken? Want daar is wel die interesse en we willen wel met anderen wat in contact komen. Maar ja.
toen kwam corona.
Ja, en, dan zit het net helemaal kut.
En ik sprak hun onlangs en het was best wel grappig. Want we hebben dus ook een soort van moeten beslissen om die gesprekken niet langer voor te zetten. Nu op dit moment,
ja.
Omdat er toch geen mogelijkheden
echt zijn. Je kan het niet in de praktijk
zijn.
Uitvoeren. Nee. Je kan er wel heel leuk lang over zitten praten, maar
precies.
Je wil het toch doen.
En je weet niet hoe het voelt totdat het daadwerkelijk gebeurt. Dus dat pakken we op een later moment op. En toen zei ik ook, ik zeg, het is toch wel mooi hè, dat jullie dus de wens hebben en elkaar een soort van goedkeuren daarin hebben om contacten met anderen aan te gaan. Ik zeg maar, met wie hebben jullie ook alweer het afgelopen jaar contact gehad? En dat was dus voor beide. Met niemand.
Ja.
Dus het feit dat je, dus er wel voor open staat en het wel mag, betekent ook niet dat het altijd maar moet.
Nee, precies. Want alsnog, ook al was er geen coronatijd en je spreekt het dus nu af, dan... Dat was ook buiten coronatijd.
Nee, ja, een stukje binnen corona, buiten coronatijd, maar het grootste gedeelte is er binnen. Ja, maar die hadden echt zoiets, nu mag het.
Ja,
en dan doen we het niet.
Ja, precies. Nou, ik had toevallig laatst ook met mijn partner erover dat van, als we nu, weet ik veel, een trio zouden willen hebben. Ja, waar ga je dat vandaan halen? Want dat soort, tenminste in ons geval, dat soort situaties doen zich voor in uitgaanssettings vooral, merk ik. En festivals en zo, dus... Dan kan je misschien soms ook wel een beetje in een soort sleur komen. Dat je toch merkt, we hebben die behoefte samen heel erg. Maar het kan gewoon eigenlijk niet. Want we zijn wel redelijk, eigenlijk heel erg verantwoordelijk op gebied van, social distancing. Dus dan is het gewoon, doe je dat toch liever niet.
Wel heel goed van jullie.
Ja, vind ik ook.
Ja, ondanks dat je daar dan een behoefte naar zou hebben.
Ja, maar zo sterk is hij dan ook weer niet. Dus we vermaken ons nog wel met elkaar. Gelukkig.
We kunnen straks nog even dat consult inplannen.
Ja.
Hey, wij gaan naar de luistersvraag, want we hebben hier nog heel veel over te vertellen.
Ja.
Oké, de luistersvraag die binnenkwam. En ik denk dat dit de eentje is die echt wel heel erg herkenbaar is voor een heleboel mensen. Normaal lees jij die altijd voor, of niet?
Ja, maar jij hebt hem nu, want hij kwam bij jou binnen.
Ja.
Nou, doe maar.
En ik heb hem, ik kreeg hem vanochtend binnen, dus hem nog niet doorgespeeld.
Maakt niet uit.
Oké. Dat is onze lieve Linda Anienke, hè? Moeten we erbij zetten.
Ja.
Ja, lieve Linda Anienke. Ik heb al bijna een jaar een relatie met een jongen en we hebben echt supergoeie seks. Maar als ik een pijp of aftrekt, zegt hij wel dat hij geniet, maar hij komt niet klaar. Ik heb al van alles geprobeerd, maar alles is tevergeefs. Wat kan ik hier aan doen? Ik voel me hier best onzeker over, want ik heb het gevoel dat het ligt aan mijn kunsten. Help. Wel met een knipoog. Oh, en ze wil een tweede seizoen.
Yay, fantastisch. Dat vind ik heel erg leuk om te horen.
Er komt echt van alles in me op wat ik hierop wil antwoorden. Dus ga jij...
Ik ook.
Wat zeg jij?
Ik ga wel eerst inderdaad vanuit wat ik uit eigen ervaringen heb gehoord en heb meegemaakt. Ik heb dit zelf trouwens nooit echt meegemaakt, maar ik kan me wel goed voorstellen dat je een gevoel hebt.
Jij hoeft nooit te twijfelen aan je vaardigheden?
Nee, ik twijfel nooit aan mijn vaardigheden. Maar dan is dat ook gewoon toch een wisselwerking van toevallig dat ik dan altijd jongens heb gepijpt die... die gewoon makkelijk klaarkomen. Want ik kon het wel ook goed zien dat het niet aan mij ligt als iemand niet kon klaarkomen. Dat iets is wat waarschijnlijk iets van een blokkade bij hem of zoiets. En ook als ik seks had met vrouwen, hetzelfde. Dus ik kon dan makkelijk wel zien dat niks met mij te maken had. Maar goed, ik heb inderdaad vriendinnen die precies dit ook hebben. Die dan toevallig laatst nog een vriendin en ze had een tijdje een relatie met een jongen. En op een gegeven moment vond hij het gewoon lastig om de hele tijd zijn erectie te behouden. Of überhaupt een erectie te krijgen. En tuurlijk gaat ze... zij had dus wel heel erg het gevoel dat dat dan aan haar lag. Terwijl ze diep van binnen ook wel weet dat dat helemaal niet zo is. Maar ik kan me wel voorstellen dat je dat gevoel dan krijgt. En ik wil hiervan eigenlijk heel veel over zeggen, maar ik weet allemaal niet of het klopt. Dus jij moet eigenlijk maar gewoon de echte waarheden zeggen.
Ja.
Want het is toch logisch dat het niet aan haar in dit geval ligt?
Ja, het is natuurlijk een beetje een wisselwerking, hè? Want het brein is het belangrijkste seksorgaan. Dus jijzelf als persoon bent daar voor een heel deel soort van verantwoordelijk voor en bij aanwezig en je hebt er een invloed op. Dus als jij bang bent dan wel dat je erectie verliest, bang bent dat je geen orgasme krijgt, dan is de kans heel erg groot dat, precies dat gaat gebeuren. Ja. En dat is hartstikke vervelend. En vervolgens voel je de druk om te presteren. En dat maakt het nog lastiger om daadwerkelijk die erectie te behouden of om een orgasme te krijgen. Dat maakt het alleen maar lastiger om echt opgewonden te blijven. En opwinding is toch wel een soort van nodig als je fijne seks wil hebben. Net als een stukje ontspanning. Maar. Het gaat natuurlijk ook wel om wat we noemen adequate stimulatie.
Ja.
Wat is daarvoor aanraking? Sowieso is dat dus per persoon verschillend. Wat is voor jou stimulatie die werkt?
Mm-hmm.
Waarbij de ene, als je het specifiek hebt over masturbatie, specifiek hebt over orale seks, de een vindt het prettiger als dat wat steviger is, de ander vindt het prettiger als het wat sneller is. Weet je, iedereen heeft daarin zijn eigen voorkeur voor wat ze lekker vinden.
Als het echt specifiek om piemels gaat, dan heeft het misschien ook nog wel een beetje te maken met hoe strak die voorhuid dan is en zulke dingen, toch?
Dat speelt zeker een rol. Maar daar is het natuurlijk niet afhankelijk van.
Nee, want ik denk dat het dan dus heel erg neerkomt op... Misschien kan zij aan hem vragen.
Ik denk dat dat heel belangrijk is. Ja. Want het is echt... denk, als je kijkt naar bijvoorbeeld naar masturbatie, dus naar aftrekken. Heel veel jongens die trekken zichzelf al vanaf jonge leeftijd af. Vanaf een jaar of 11, 12, 13.
Ja.
Dus die weten precies wat lekker voelt. Weten precies wat ze moeten doen. En vrouwen hebben geen penis.
Nee.
Nee.
Grapje.
Mensen die zich natuurlijk identificeren wel als vrouw zijnde. Maar als je kijkt eventjes naar de biologische geslachten, vrouwen hebben geen penis. Dus die hebben daar minder ervaring mee. En die weten dus niet precies wat het is wat de ander lekker vindt. En dat kan je wel oefenen. Maar dat is dus wel echt een kwestie van oefenen en daar vaardig in worden.
Mm-hmm.
En hetzelfde is voor orale seks. Niet, dit is goed als dat niet elke man dat kan. Maar niet elke vrouw is even vaardig in dat stukje orale seks. En wat moet je er doen? En hoe kan je je hand erbij gebruiken? En daarbij is het ook heel erg afhankelijk. Ik sprak van de week nog iemand, een man. En die zei van ja, en dan tijdens dat ze me aan het pijpen is. Ja, dan zuigt ze. Maar ik denk elke keer, hè? Maar wat ben je nou aan het doen?
Oh, ja.
Terwijl andere mannen dat juist weer heel erg lekker vinden. Omdat weer extra stimulatie geeft. Ja. Dus ja, het is... Een stukje wisselwerking tussen degene bij wie het dus gebeurt. Dus wie mag ontvangen. En in hoeverre die echt gericht is op opwinding. En lekker aan het fantaseren is. En zijn erotische gedachten inzet. Maar het is ook wel een stukje vaardigheden. Maar daarin moet je niet onzeker worden. Want dat is zonde. Want dan ga je het zeker niet lekkerder van vinden. Of leuker van vinden. Maar vraag het dan gewoon.
Van hey, wat ik nu aan het doen ben, is het wel? Vind jij dat lekker? Of wat zou ik beter kunnen doen?
Ja, of gewoon überhaupt. Wat vind jij lekker?
Oh, ja. En... Maar soms merk ik wel, die vraag kan soms te open zijn. Dat mensen een beetje overweldigd worden en niet zo goed weten wat ze moeten zeggen. Dus kan je ook zeggen van hey, vind je het lekker als ik dit doe? Om als een suggestie alvast te geven.
Ja, dat kan ook. Maar iedereen moet het natuurlijk zelf, hè? Want communicatie is heel erg lastig. Maar
ze zijn al een jaar samen, dus ik denk wel dat het een goed moment is om dat dan een keertje aan te kaarten.
En het is iets waarvan ze beide op de hoogte zijn, want ze heeft al van alles geprobeerd.
Oh, precies. Oké.
Dus ze is er actief mee bezig. Maar ben je er actief mee bezig onder druk en vanuit een onzeker perspectief?
Ja.
Of juist vanuit een onderzoekend en hey, het maakt niet uit, want we gaan gewoon kijken wat er gebeurt. En soms is masturbatie of orale seks niet voldoende stimulatie om tot een orgasme te komen.
Oké, ja, dat dacht ik ook al.
En dat kan ook.
Ja.
Dat is heel simpel. Er zijn heel veel mannen die zeggen, ik vind orale seks vind ik heerlijk, maar om tot een orgasme te komen heb ik meer stimulatie nodig.
Mm-hmm. Nou, en ik moet ineens denken, ik probeer dit eens om te draaien. Want ik heb ook heus wel eens denk voornamelijk mannen gehad die gewoon niet goed konden vingeren, niet goed konden beffen. Maar ja, achteraf denk ik, ja, maar ik zei er ook niks van. Ik lag het daar maar gewoon te tolereren. Maar dan ging ik wel met mijn vriendinnen erover praten van ja, hij kon echt niet vingeren.
En heeft hij het gedaan?
Ja, dan is het zijn schuld. Terwijl eigenlijk is het een wisselwerking inderdaad. En had ik het moeten aangeven als hij het dan uiteindelijk nog niet heel chill deed. Ja, dan was het wel weer een beetje naar. Maar dan kan ik me wel weer voorstellen. Het is natuurlijk ook niet helemaal leuk voor hem dat ik dan met mijn vriendinnen ga zitten praten over hoe slecht hij kan vingeren. Stel hij zou dat weten, dan zou hij zich misschien ook onzeker voelen.
Ja.
Dus, maar uiteindelijk ligt het dan toch bij jezelf, want je hebt gewoon het recht op je genot en dat aangeven mag.
Ja,
gewoon.
En je bent zelf verantwoordelijk voor je eigen genot.
Ja, inderdaad.
Daar is de ander niet verantwoordelijk voor.
Nee. Nou ja, misschien ergens ook weer wel als je dan weet wat dan lekker is bij je partner, dan. Is het toch wel een beetje...
Nou, ik denk dat je er verantwoordelijk voor bent om voldoende aandacht te richten op de ander.
Ja, dat inderdaad.
Dat er in ieder geval een kans is op.
Ja.
En dat als je inderdaad weet wat je partner lekker vindt, dat dan ook is wat je doet. Want het zou nergens op slaan dat je dan iets anders gaat doen.
Nee,
waarvan je weet dat hij
dat
lekker
hij
vindt.
Niet lekker vindt. Ik doe dat wel eens als grapje trouwens. En dan zegt hij, nee, niet doen. En dan vind ik dat alleen maar...
Ja, maar dan kan het weer leuk zijn.
Ja, precies.
Dan is het en dan ben je weer aan het lachen en ja, dan is precies. Het ook nog steeds heel intiem. Ja. Want je doet iets waarvan je weet dat hij... Nou ja, dat die
inderdaad.
Dat...
Bijvoorbeeld, ik heb een heel goed voorbeeld wat mijn vriend altijd doet. Als ik dan net ben klaargekomen, gaat hij toch nog net even met zijn tong of met zijn vinger eraan. En dat vind ik heel vervelend. Maar ergens ook wel weer dat ik denk, ja, wat vind ik hier nou eigenlijk van? Is het nog wel nou nog net wel lekker of net niet? Maar
of
ja,
is
dat is dan puur
bak,
ja, om,
is
om te
testen,
teasen.
En, ja.
Precies, ja. Dus, maar ergens is dat natuurlijk ook wel weer leuk.
Ja. Ja. Ja, dus het is een samenspel en dat geldt voor iedereen. Hè? Het is een samenspel tussen degene die ontvangt en degene die geeft. Het is niet gek om niet in één keer volledig helemaal vaardig te zijn in orale seks, in masturbatie. Want
en
dat is iets wat je gewoon moet leren.
Om jezelf helemaal te kunnen geven ook daarin. Want bij mij is het ook best wel een paar maanden. Jij krijgt een sms-bericht.
Ja. Hij staat
van de voicemail.
Ja, van de voicemail. Dat is dus de enige
die komt er wel
niet
door.
Wordt tegengehouden.
Nou,
wat niet suf. Storen.
Maar wat ik wou zeggen... dat overgeven, dat duurde bij mij ook wel een paar weken of een paar maanden... voordat ik dus echt kon klaarkomen bij mijn partner. Maar als je dan één keer die drempel over bent, dan is dat wel heel erg fijn.
Ja. En negatieve gedachtes zijn gewoon echt niet,
bevorderlijk
voor je opwinding. En voor het behouden van de erectie en het krijgen van een orgasme. Mm-hmm. Maar help elkaar. Want nogmaals, zeker met betrekking tot deze specifieke vraag. Hij heeft al heel veel jaren ervaring met masturbatie. Hij weet wat hij lekker vindt. Laat hem je helpen.
Ja.
En als het niet lukt, ga er wat anders zoeken.
Ja, hele goeie. En nog een hele chille praktische tip. Laat hem dan zichzelf aftrekken en dat jij gewoon kan kijken.
Ja.
Bijvoorbeeld.
Ja.
Dat vind ik ook altijd leuk.
Ja. En wil je bij het aftrekken nog wat extra stimulatie geven, dan kun je altijd een beetje glijmiddel gebruiken.
Ja, dat is ook heel erg leuke twist om soms een keertje met glijmiddel af te trekken.
Ja,
ja.
Dat is net even weer een ander gevoel.
Ja. Oké. Goed,
ja?
Nou, duidelijk toch?
Nou, ik hoop het.
Ik hoop het echt, ja. Ik zou eigenlijk fijn vinden als zij dan ook nog even reageert om te zeggen van, hey, ik heb wat aan jullie advies gehad.
Dat zou ik vragen.
Nou, dat kan ja? Dat hoort ze nu dan toch? Dan kan ze.
Ja. Ik zal zeggen dat ze moet luisteren.
Ja, precies, inderdaad. Oké, top.
Hey, en op basis van de aflevering over seksuele voorlichting, en als je die nog niet geluisterd hebt, luister die vooral even,
ja.
Kregen we nog een tip van een luisteraar. Want daar ging het inderdaad over seksuele voorlichting en welke rol ouders daarin kunnen spelen en docenten en hoe mooi het zou zijn als er gewoon een soort van aanbod zou zijn, trainingsprogramma zou zijn, waarin ouders dan docenten de tools krijgen om met seksualiteit om te gaan.
Mm-hmm.
Nou, en het blijkt dus te bestaan.
Ja.
En het is van Naomi. Ik weet voor de rest niet een achternaam.
Oh.
Maar ik heb de link in de show notes staan. Dus van naomimaakbespreekbaar.nl. En daar staan trainingspakketten op. Gericht op meerdere onderwerpen voor ouders. Maar dus ook één specifiek over seksualiteit.
Interessant.
Ja?
Ja, dat lijkt me top.
Zou jij dat doen als ouder zijnde?
Ja, maar ik weet alles al.
Nou, niet alles, hè?
Nee, oké. Okay. Maar
alles.
Ik denk, kijk, voor mij is het zoiets... Het zou niet meer weg te denken zijn dat
ja.
Ik dat gewoon, dat integreer je dan gewoon al in de opvoeding, denk ik, als je er zelf al zo in dat onderwerp zit.
Ja.
Maar ja, misschien over 5 jaar, als ik een keer, weet ik veel wanneer ik een kind krijg, dan dat ik daar niet meer zo in zit. Maar nee, ik denk dat het altijd wel bij mij blijft.
Ik denk sowieso dat je er wel voldoende voor weet om je kind daar genoeg in thuis te laten.
Maar ik weet natuurlijk het ook weer niet op. Er is natuurlijk wel een verschil tussen over het algemeen seksualiteit en lekker weten hoe je eigen seksualiteit in elkaar zit. Maar hoe dat dan bij kinderen zit, daar zou ik nog wel een cursusje voor willen volgen.
Nou,
ja.
Bij deze?
Ja.
Show notes.
Perfect.
Hoppa.
Ja.
Hey, stellingen voor vandaag.
Spannend.
Ben je klaar voor?
Ja hoor. Oh, wacht, moeten we niet nog iemand bellen?
Oh ja, we gaan eerst even iemand bellen.
Ja.
En we hebben een hele bijzondere gast die wij gaan bellen. Want dat is DJ Jean.
Ja, DJ Jean.
Ken jij DJ Jean?
Nou ja, alleen vanuit jouw andere podcast dat je hem hebt geïnterviewd. Maar verder, ja, ik denk dat ik daar te jong voor ben.
Ja, dat denk ik ook wel.
Ja.
Hij is in de jaren 90 is hij, zat hij echt bij de top wereld DJ's.
Okay.
En ik denk dat er een hij heeft echt wel een beetje een legacy nagelaten in de nummers die hij heeft geproduceerd.
Maar wat is dan bijvoorbeeld een nummer? jij mag het gaan zingen.
Get ready for the launch.
Ja, ik zeg me nu. Ja, ik kan me wel een beetje.
Laten we even inzetten.
Kunnen we daar 1 seconde van luisteren dan? Kan dat? Dan wil ik het er wel even horen. Oh, dit is echt die old school house. Oh, superleuk. Oh ja, dit ken ik. Ja.
Ik mis je.
Ja, ik ken dit wel. Oh ja, dit vind ik heel leuk. Ja, I love it. Oh, maar er worden nu allemaal van helemaal moderne, hippe techno mixes van gemaakt dan.
Ja. Dit is van DJ Jean. Maar ik sprak hem inderdaad in de podcast Seks, Relaties en Liefdes. En deze man is 52.
Mm-hmm.
En hij heeft met 3000 vrouwen in het bed gedeeld.
Ja. Dit vind ik wel echt een hysterisch aantal. Want soms als ik het over 100 heb, dan vallen mensen al van hun stoel.
Ja, nou, 3000.
Ja, I love it. Ik vind het fantastisch. Echt zo ontzettend leuk.
Ja, en seks is echt zijn hobby. Dus toen dacht ik, ja, als we het dan over andere relatievormen gaan hebben, dan past hij daar wel heel erg mooi in.
Ja, want je kan geen, als je zoveel verschillende bedpartners hebt gehad, kan je geen lange vaste relatie hebben gehad. Nee. Want dan heeft hij gewoon geen tijd voor.
Nog nooit.
Had hij geen tijd voor gehad.
Nog nooit.
Oké, ik ben heel benieuwd wat hij gaat zeggen. Ja,
helemaal goed.
EasyToys.nl. Better Toys, Greater Joys.
Ja, hallo DJ Jean. Welkom in de uitzending.
Hey.
Hallo.
Ja, hi. Wat fijn dat we jou eventjes mochten bellen. We hebben het vandaag in de uitzending over een thema wat jou ongetwijfeld moet aanspreken. En dat gaat namelijk over verschillende relatievormen. Nou, we hebben elkaar natuurlijk gesproken in de podcast Seks, Relaties en Liefdes. En,
ja, leuk was dat, hè?
Ja, dat was ontzettend leuk. Nee, dat was ontzettend leuk. En daarom dat we ook eigenlijk aan jou moesten denken hierbij. Want jij hebt er eigenlijk heel bewust voor gekozen om geen traditionele relatie aan te gaan.
Ja, dat klopt, inderdaad.
Ja, want hoe ga jij om met relaties dan wel mensen in jouw leven?
Nou ja, kijk, dat was op hele jonge leeftijd eigenlijk al dat ik daar achter kwam. En ja, ik vind het zelf helemaal niet zo spectaculair of zo bijzonder eigenlijk. Omdat ik dat al vanaf heel jonge leeftijd nogmaals voelde. En ik denk dat het voornamelijk een kwestie is van je gevoel en je intuïtie volgen, waar je überhaupt gelukkig bij voelt. En ik kwam al heel snel achter in een hele vroege fase, na een paar keer verkering te hebben gehad, hè, zo gaat dat als tiener, dat ik daar niet blij en gelukkig van werd. Want ik voelde mezelf beperkt in in de dingen die ik wilde doen en waar ik me fijn en blij bij voelde en van werd. En ja, op een gegeven moment in de loop der jaren kom je er dus achter dat het niet jouw ding is. En ja, in het begin leverde dat best wel wat problemen op, omdat heel veel mensen daar, zeker als je uit een klein stadje komt, een dorp komt zoals ik, daar een beetje raar tegen aankijken en al snel gaan zeggen van, wordt het niet eens tijd dat, hè, het bekende cliché. En dan moet je daar eigenlijk een beetje tegen opboksen en bij je standpunt blijven en je pad blijven volgen en je gevoel. En ja, ik denk dat je daar dan een stuk gelukkiger van wordt dan dat je bij definitie aan gaat passen aan wat de omgeving van jou verwacht.
En wat is dan voor jouw gevoel waar jij behoefte aan hebt en waar jij het goed op doet?
Nou ja, ik zeg altijd, kijk, ik ben de hele wereld over geweest. Ik heb elke plek in de wereld gezien. Je komt heel veel mensen tegen. En ja, misschien dat het extra triggert bij mij. Als je heel veel mensen tegenkomt, dan kom je erachter hoe leuk het is om met verschillende mensen om te gaan. En mensen wel of niet te leren kennen. Sommige mensen die je tegenkomt, ja, dat is een passant. Hè? Zoals bewezen, 90% van de mensen zijn passanten die je tegenkomt. Maar een heleboel mensen die je tegenkomt, is het heel erg de moeite waard om daar mee om te blijven gaan. In wat voor vorm dan ook. Of dat nou in een vorm is met seks erbij. Of met friends with benefits. Heel populaire term tegenwoordig.
Ja.
One night stands, weet ik veel wat. Maar ik word er blij en gelukkig van als ik het is de spanning voor een gedeelte. Maar het is ook het feit dat ik het gewoon leuker vind om met een hele leuke grote groep mensen, vrienden en vriendinnen om te gaan. Dan mij voornamelijk op één persoon te richten. Ik vergelijk het maar een beetje met, je hebt mensen die worden heel gelukkig. Of die kijken niet verder dan de neus lang is. Kijk zelf hoe je het interpreteert. Maar die worden blij en gelukkig van als ze 40 jaar lang elke zomer naar hetzelfde fucking hotelletje in Salau gaan. Terwijl de wereld is zo mooi. Je hebt zoveel mooie plekken. Bali, Indonesië, Alaska desnoods. En ik ben dan zo'n figuur. Ik vind het mooi om elk jaar denk ik van, nou, waar zal ik nu weer eens naartoe gaan? Zal ik naar Chili gaan? Maar je hebt mensen die worden heel blij. Of die kijken niet verder dan hun neus lang is. En die zitten 40 jaar lang in datzelfde hotelletje in Lorette de Mar of
Salau. Ik vind dit een hele mooie vergelijking. Ja, dit prima, is
als je,
ja.
Prima als je daar blij of gelukkig van wordt. Je hebt ook mensen die hun hele leven lang vreten ze elke dag aardappels. Ja, maar er is ook nog pasta en linzen en couscous.
Fijn dat je de linzen er ook bij noemt.
Ja.
Nee, maar het is wel een hele duidelijke vergelijking. Nee, het is wel een hele duidelijke vergelijking. Want jij zegt eigenlijk van, er zijn zoveel mensen die de moeite waard zijn om te leren kennen. En als je ze dan tegenkomt, hoe mooi is het dan dat je ze kan leren kennen? Op wat voor manier dan ook?
En op wat voor manier dan ook, ja.
Ja, en op het moment dat je in zo'n traditionele monogame relatie zit, nou, dan heb je die mogelijkheid eigenlijk.
Maar ik ben nog even benieuwd naar één ding. Wat doe je dan als je verliefd wordt?
Ja, nou, dat is dus een heel fijn voortvloeisel eigenlijk uit als je zo in het leven staat. Op een gegeven moment word je dat niet meer.
Nee?
Nee.
Mis je dat niet?
Nee. Nee, maar dat is niet erg hoor. Het klinkt een beetje in reactie alsof dat erg is. Ja. Maar nee, dat is in het geheel niet erg. Want wat ik wel heb, is dat je iemand soms leuker vindt, extra leuk dan de ander. En dat is niet zo dan verliefd, maar dan denk je wel van, wow, vergelijk het maar met een sparkle. Dus een vonkje, zeg maar. Maar dat gaat dan 9 van de 10 keer dooft dat weer vrij snel uit. En dan wel of niet blijf je nog met die persoon omgaan. Maar gelukkig staan er weer 40 anderen in de rij. En ja, dat is eigenlijk een eeuwigdurende cycle. En nogmaals, het klinkt een beetje raar, maar ik word daar in ieder geval heel blij en gelukkig van. En bovendien brengt het mij een soort spanning met zich mee. Als ik weer een paar matches op Tinder heb waarvan 80% op niks uitloopt, dan is dat niet erg, want ja, 3-4 anderen die zijn weer superleuk en de moeite waard. En uiteindelijk op lange termijn blijft er daar misschien weer 1 of 2 van over. Nou, dat hele proces, dat vind ik gewoon superleuk en super spannend. En
continu nieuwe mensen ontmoeten.
Ja, die variatie en elke dag of elke week kom je wel weer iemand tegen. En op een gegeven moment krijg je ook een bepaalde intuïtie daarvoor van, moet ik daar wel of niet een keer mee uit eten gaan of mee afspreken?
Wat een gezegend mens ben jij ook, dat je gewoon elke dag, elke week iemand tegen kan komen waarvan je denkt, dit is leuk.
Nou ja, dat is misschien ook het voordeel van mijn zien natuurlijk. Als je exorbitant, kijk, als jij van 9 tot 5 op kantoor zit met 5 mensen en je bent boekhouder, is de kans natuurlijk wel minder groot dat je tientallen of honderden nieuwe mensen tegenkomt als dat je 4 keer in de week op een festival staat.
Ja. Maar en het feit dat je dus geen vastigheid daarin hebt, mis je dat niet?
Er zijn echt mensen met wie ik al, meisjes, vrouwen.
Ze waren meisjes, ondertussen vrouwen.
Ze waren ooit een keer meisjes. en daar ga ik soms al 15, 20 jaar mee om. En die accepteren en die manier van omgang en sterker nog, die ambiëren dat zelf ook. Mm-hmm. Die streven dat ook na om geen vaste relatie te hebben. En dat zijn degenen dan die vaak overblijven, hè, met wie je een langdurige tussen haakjes vorm van relatie op kan bouwen.
Ja, toch een vorm van relatie.
Ja,
hè,
ik snap dat wel.
Ja, toch weer wel. Hè,
ja,
toch wel.
Ja. Hey, wij moeten hem gaan afronden. Ik vind het in ieder geval heel mooi dat jij daarin gewoon jouw eigen vorm hebt gevonden om relaties dan als seksualiteit vorm te geven. En ik denk dat anderen daar echt nog wel wat van kunnen leren.
Heel inspirerend. Ja,
nou,
oprecht.
Nou,
Linda die haalt voortaan gewoon altijd de landenkaart erbij. En,
ja, ik vond het een mooie
metafoor.
Ja. Heel erg bedankt. Mooi,
het is een metafoor, een beetje vreemde, maar ja, hij schoot me in één keer zo te binnen. Ik heb hem nog nooit gebruikt, moet ik eerlijk zeggen.
Hij is heel helder. En als mensen meer willen horen over jou, dan kunnen zij natuurlijk onze aflevering terugluisteren van Seks, Relaties en Liefdes. Hey, dankjewel.
Superleuk, bedankt.
Oké, hoi hoi.
Doeg. Tot later, doei.
Ik ben helemaal hyped door DJ Jean en door zijn muziek.
Dus de volgende home party ga jij DJ Jean luisteren?
Ik ga het straks al aanzetten in de trein.
Lijkt me top. Zo, in de trein zit je daar.
Ja, ik voel het nummer helemaal, ja.
Helemaal goed. Hey, we moeten naar de stelling, want anders komen we daar helemaal niet meer aan toe. Oké, de eerste. Het is logisch dat een monogame relatie de norm is.
Ja, er zijn wel veel dingen logisch in het leven. Of gewoon... Nee, er zijn... Ik denk, het zou wel logisch kunnen zijn als je kijkt naar vroeger en machtsverhoudingen en met elkaar trouwen en met gewoon twee mensen die met elkaar trouwden. Ja, daar komt monogamie vandaan en dat gaat puur over macht en geld. Dus in die zin is het logisch dat toen ooit zo is bedacht en is gevormd. Want ja, ik denk dat wij allebei misschien het wel zo zien dat monogamie natuurlijk gewoon een construct is, een sociaal construct of een bedacht concept. Toch?
Ja.
Want mensen zijn niet monogaam, maar dat is gewoon iets bedacht en opgelegd.
Ja, maar zo klinkt het wel heel erg negatief. Hè?
Ja,
want
dat
het is natuurlijk
waar.
Wel een keuze. Want er zijn natuurlijk gewoon maar heel veel mensen die worden gewoon maar op één iemand verliefd.
Ja, dat kan
en die hebben daarbij niet de aandacht voor een ander. Dus ik denk dat het heel logisch is, hè, vanuit als je kijkt naar inderdaad de ontwikkelings of de geschiedenis ervan, dat het huwelijk op een gegeven moment gewoon een heel, heel zakelijk construct is geweest.
Ja, precies.
Om er zeker van te zijn dat de boeren wisten wie hun nageslacht was en dat ze dus daar hun land aan moesten nalaten.
Oh zo, ja, ook en dan helemaal in de adel en dat. Want ik heel suf, ik lees dus heel veel historische romans tegenwoordig over de Gouden Eeuw en de VOC-tijd en zo. Dan lees je gewoon echt dat je, nou ja, nog net niet wordt uitgehuwelijkd en dus gaat trouwen met iemand. En dan is het een leuke bijkomstigheid als je daar toevallig ook verliefd op wordt.
Ja.
Maar dat is niet het hoofdding om met iemand te trouwen.
Heb je toevallig Bridgerton gezien op Netflix?
Nou, maar daar heb ik wel. Ik zag het wel voorbij komen. Ja. Gaat het daar ook over?
Ja, en dat is heel duidelijk inderdaad het construct van het huwelijk. En waar het voor dient.
Oh,
en
leuk, wil ik kijken.
Dat je alleen al geluk hebt dat je gewoon een grappige partner hebt.
Ja, oké, precies.
Iemand die niet slecht voor je is.
Ja, en iemand waar je enigszins het goed mee kan vinden.
Ja, en trouwen uit liefde, dat is echt bij uitzondering gebeurd.
Maar goed, dat is natuurlijk wel een beetje iets anders als dat monogamie. Maar ja, trouwens, vroeger had je ook genoeg dat het wel normaal was om met meerdere partners samen.
Ja, maar dat
te
werd
zijn.
Zeker niet overal geaccepteerd.
Nee, dat was wel een
zeker
cultuurs...
niet inderdaad in de hogere kringen.
Ja, precies.
Of nou ja, ze zeiden dan altijd, je had een partner had je voor de veiligheid en het financiële stukje en de voortplanting.
Mm-hmm.
En de liefde en de seks, daar had je een minnaar voor.
Precies, ja, minnaars en minnaressen. Ja, dat was dan ook heel normaal, want ook in moet ik weer aan zo'n boek denken. Dus we gingen dan over Willem van Oranje. Dat was dan heel logisch dat hij gewoon in elke stad, want dan reis je natuurlijk ook als vorst.
Elk stadje een schatje.
Nou, dat inderdaad. Je reist dan veel rond. En voor oorlog en alles moet je allemaal besprekingen overal doen, want je kon niet even zoomen. Dus je ging gewoon met je paard en wagen. Maar goed, dan had je daar dus inderdaad ook gewoon een minnares.
Ja, maar ik denk dat het helemaal niet gek is dat het de norm is.
Nee.
Alleen, het zou zo fijn zijn dat als iemand dus een andere keuze maakt, dat je daar niet op wordt afgerekend.
Nee, dat ook gewoon net zo goed kan. Ja.
Ja, maar je hoeft je niet slecht of saai te voelen als je gewoon... monogame relatie.
Nou, maar
gaat.
Ik heb dat misschien zelf wel eens. Maar dat komt omdat ik mezelf dan zo vaak gewoon zo tegenspreek. Dat ik het de hele tijd heb over, ja, alles moet kunnen. En biseksueel en gay en alles helemaal lekker leuk. En dat ik dan zelf in een heteroseksuele monogame relatie zit.
Ja,
dan
maar
denk
ook,
ik wel eens,
ook als je biseksueel bent of homoseksueel, kan je natuurlijk ook gewoon in een monogame relatie zitten.
Nee, dat is waar. Maar ja, omdat ik er zo erg voor pleit en het zo erg maar daarvoor hard wil maken, dat het ook allemaal anders kan. En dat ik dat dan zelf niet doe, dan denk ik wel eens, nou, ben ik dan niet zelf een beetje saai? Maar nee,
maar jij
ik voel
pleit
dat niet
er
zo.
Toch voor dat iedereen mag doen wat hij zelf wil.
Precies.
Dus en dit is toch wat jij nu wil.
Ja, inderdaad. Ja, dat zeker. Dus ik sta daar ook helemaal achter. Maar ja, soms kan het wel eens dubbel voelen. of zo.
En naast trouwens dat het zeg maar heel logisch is dat het de norm is. Het komt er natuurlijk ook bij dat heel veel in ons leven is gewoon is gebouwd of rekent op twee mensen.
Ja, want dat is ook nog inderdaad een ding. Je ziet bijvoorbeeld standaard reclames met als het over relaties of iets gaat. Je ziet twee mensen in een relatie. Je hebt een tweepersoonsbed.
Ja.
Een appartement is voor twee personen.
Hypotheek kan op twee namen, ja. Maar niet op drie.
Nee. Nee, de maatschappij is natuurlijk wel ontzettend ingericht op monogamie.
Ja.
Maar is het dan dus logisch? Of wordt dat, zeg maar, het is maar net wat er eerder...
Ja, wat was er eerder?
Wordt het ingericht omdat monogamie de norm is? Of is monogamie de norm omdat het de maatschappij zo is ingericht?
Ik denk dat dat een antwoord is waar we geen... Een vraag is waar we geen antwoord op krijgen.
Wat was er eerder, de kip of het ei?
Ja, precies.
Ja, dat is het wel. Maar toch, ja, het is wel leuk. Volgens mij heeft IKEA of iets ook, zo'n beddenzaak, ook wel gewoon dan een keer voor de grap een bed voor drie personen. Maar ja, dat is dan meer voor de grap.
Je zal het wel maar in het midden liggen.
Ja, ik lijkt me ook helemaal niks.
En moet je in de nacht?
Ja.
Dan moet je helemaal onderdoor.
Maar ik zou wel helemaal moeten denken van, oh, dan heb ik het warm. Want soms wil je toch half je been uit de deken gooien. Dat lijkt mij niks. Maar je kan gewoon met twee dekens slapen. Of zeg maar met drie zelfs. Drie eenpersoons dekens dan.
Ik vind het nu al verschrikkelijk als die kinderen in bed komen liggen.
Oh ja?
Ja, en ik lig in het midden. Dan voel ik me al een kant op.
Ja.
Maar goed, volgende.
Ja.
Een relatie die niet exclusief monogaam is, kent meer uitdagingen.
Dus zeg maar een non-monogame relatie... Dus alles wat niet monogaam is, dus open, polyamoreus.
Ja.
Moeten we trouwens nog even het verschil uitleggen tussen al die dingen? Want misschien weten sommige mensen niet wat polyamorie is.
Ja, noem eens even een paar termen. We hebben open relaties, we hebben vrije relaties.
Oh, ik wist dat verschil al niet eens.
Nou, er zijn heel veel mensen en die hebben gewoon een heel naar gevoel bij... we hebben een open relatie. En bij een open relatie suggereer je een soort van dat die zeg maar, helemaal open staat... Helemaal en dat alles is toegestaan.
Heftige swingers.
Ja, nee, en dan heb je ook nog swingers. Dat is dus weer wat anders dan een open relatie. Ja. Want swingers, dan ga je met een ander stijl, spreek je af. En dan doe je een soort van, nou ja, dan heb je daar seks mee. Open relatie, dan mag je dus beide gewoon individueel contacten aangaan, intieme relaties aangaan. Waarbij er dus een hele gradatie is in de hoedanigheid van die intieme relaties die je met de ander aangaat. Maar er zijn natuurlijk ook gewoon heel veel mensen die zeggen, ja, we hebben gewoon een vrijere relatie. Dus er mogen dingen, eigenlijk misschien een beetje wat jij en Jesse daarin ook hebben.
Ja.
Er mogen dingen, maar het is niet, je hebt een en al vrij spel.
Nee, geen vrijbrief.
En dat is denk ik wel, want hè, bij een open relatie zijn er natuurlijk ook gewoon wel afspraken. Dat geldt eigenlijk voor alle vormen van non-monogamie, consensuele non-monogamie, is dat er wel afspraken zijn.
Hè, wat betekent dat, consensuele
non-monogamie? Dat er met toestemming non-monogamie is.
Dat is denk ik het allerbelangrijkste in dit verhaal, dat alle partners in het spel ervan af weten. Dat je niet iets stiekem gaat doen, natuurlijk.
Nee, en dan kan je vervolgens bepalen van oké, we spreken dus af. Er mogen bepaalde dingen en er worden daarin grenzen gesteld. En vervolgens mag je natuurlijk zelf invulling geven aan van oké, maar hoe goed houden we elkaar daarop van de hoogte?
Ja, sommigen hoeven het ook niet van elkaar te weten, maar ze weten wel dat ze andere dingen doen. Precies. Maar ze hoeven niet precies te weten, oh, gisteravond was dat.
Precies. En ik denk dat als je het hebt dus over die vrijheden, dan mag je wat onderzoekend zijn, wat een beetje experimenteren. Dan mag er eens een keertje, als je gaat stappen, dan kan je prima met iemand anders zoenen. Weet je, dat soort dingetjes, maar het is niet zo dat je zegt je mag full on een relatie met iemand aangaan of onbeperkt met andere seks hebben.
Precies.
Ja.
En polyamoreus betekent dan weer een liefdesrelatie, denk ik voornamelijk wel liefdesrelatie met meerdere partners waarbij iedereen ervan op de hoogte is.
Ja, en dat zijn dus gelijkwaardige relaties.
Gelijkwaardige.
Ja.
En dan kan het soms een soort driehoeksverhouding zijn dat iedereen een relatie heeft met elkaar of alleen twee van die driehoek of... Nou ja, er zijn heel veel vormen van. Met zoveel mensen als je wil. Of je hebt één hoofdpartner en je hebt nog partner on the side. Of, ik kan het zo gek niet bedenken, maar er zijn er natuurlijk genoeg.
Ja, en er zijn bijvoorbeeld ook als mensen een partner hebben die ziek is, dan wordt er ook nog wel eens gekeken van, hey, kunnen we daar dan een soort van constructie in vinden? Je dus wel, dat de partner die ziek is, die heeft niet direct een andere partner erbij. Maar de gezonde partner, die mag wel een minnaar erbij hebben. Of gewoon een emotionele relatie met iemand anders hebben.
Hoe bedoel je dan ziek zijn?
Ik weet bijvoorbeeld iemand iemand die heeft door lichamelijk letsel kan die bijvoorbeeld geen erecties meer krijgen.
Oh,
dus
zo.
Die kan helemaal geen vorm van seksualiteit daar meer in beleven.
En is dat dan voornamelijk de reden ook misschien dat ze polyamoreus zijn?
Ja.
Oh,
en dat is dus zeg maar vanuit die man die heeft dus inderdaad gezegd, weet je, ik behalve dat mijn lijf seksueel gezien niet meer functioneert, heb ik daar ook helemaal geen behoefte meer aan. Ik zou me ontzettend rot voelen als ik weet dat jij dus ook geen seks kan hebben.
Dus
ik gun jou met alle liefde in de wereld dat jij daarin dus de contact met een ander mag hebben. Nou, en ik weet toevallig van deze dat dat dus ook alweer een jarenlange relatie is.
Okay,
en dat is dus niet die partner gaat dus of die extra partner gaat dus niet mee naar verjaardagen en dat soort dingen, maar die wordt wel gewoon volledig geaccepteerd in ieder geval door de zieke partner.
Oh, heel goed.
Pabo.nl, de webshop om jouw seksuele reis te ontdekken.
Ja. Het is nog wel even goed, want er is een soort, ja, het lijkt heel erg op elkaar, het ligt heel erg in elkaars
verlengde. Ja.
Maar je hebt dus polyamorie.
Ja.
Waarbij je dus
het gevoel ervaart van.
Ja, en dat het een levenswijze is en dat je daarvoor open staat. Mm-hmm. Dat er dus meerdere liefdesrelaties mogen zijn.
Mm-hmm.
Gelijkwaardige liefdesrelaties. En dan heb je eigenlijk, als je daar daadwerkelijk naar handelt en in zo'n situatie zit.
Dat je ook echt dat je ook echt die meerdere partners hebt.
Dan ben je polygaam. Ja.
Ja. Oké, okay. Ik vind polyamoreus wel mooier. Maar dat komt omdat ik dat woord meer gewend ben.
Precies.
Of zo.
Precies.
Okay. Wat was de stelling ook alweer? Want zitten we al die termen uit te leggen.
Een relatie die... Oh ja. Een relatie die niet exclusief monogaam is, kent meer uitdagingen.
Nou, ik denk dat elke relatie net zoveel uitdagingen kent. In elke relatie moet je communiceren over je wensen en je grenzen. En ja, als je dan bijvoorbeeld een relatie hebt met twee personen in plaats van met één, dan, of zeg maar met z'n drieën in totaal, ja, dan heb je wel meer mensen om mee te communiceren. Maar ja, dat is met vriendschappen ook niet anders, toch, denk ik dan.
Ja, en toch denk ik dat het wel meer uitdagingen kan hebben. Want het is wel echt nog meer een organisatie, hè?
Maar daar komt,
nog meer
qua
emoties,
planning.
Ja, maar ook qua emoties.
Ja, dat is waar. Ja, ik zou het ook gelijk denken, maar van wat ik om me heen een beetje heb gehoord, hoeft het dus niet zo te zijn, omdat je gewoon met één liefdespartner ook gewoon al genoeg uitdagingen hebt die je misschien juist als polyamoreus koppel niet hebt.
Ja, maar misschien is dat dus wel een mooie, een beetje aansluitend op de volgende stelling.
Mm-hmm.
Mensen die een andere relatievorm aangaan dan strikt monogame relatie, gaan veel bewuster met hun relatie, liefde en aandacht om.
Ja, ik heb wel het gevoel dat je dat dan automatisch doet, omdat je eigenlijk al bewuster kiest überhaupt voor die relatievorm. Het is denk ik minder een gegeven dat je bijvoorbeeld voor polyamorie gaat of voor een open relatie. Daar heb je al wat meer over nagedacht en dan ga je ook nadenken waarom. Wil ik dat eigenlijk? En wat is daarin voor mij belangrijk? Dus ja, dan ga je denk ik dan al automatisch daar bewuster mee om.
Maar is dan misschien is het daarom wel dat mensen die in een polyamoreuze relatie zitten, of hebben gezeten, dat die daardoor zeggen van ja, maar het kent niet per se heel veel meer uitdagingen. Omdat ze er dus gewoon veel beter mee omgaan. Veel bewuster mee omgaan.
Ja.
Dus voordat het een uitdaging wordt, zijn ze zich er al bewust van dat ze er iets mee hebben moeten doen?
Ja, dat denk ik.
He, want, en dat ze dingen minder snel als een uitdaging zien. Want je weet dat je met bepaalde emoties in aanraking gaat komen. Dat weet je. En dat kan je zien als een uitdaging. Of je kan zien als part of the deal.
Ja.
En dat is iets waar we zorgvuldig mee om moeten gaan.
Ja, en waar misschien monogaam denkende mensen van kunnen denken van ja, maar en jaloezie dan? Want ik denk dat dat heel erg iets is waar mensen op bedoelen van oké, als je niet monogaam bent, dan moet er wel superveel jaloezie zijn. En dan is het allemaal alleen maar en stomme gevoelens over jezelf of over de ander, of verwachtingen die je niet aan elkaar kan linken, of ook verwachtingen die niet uitkomen doordat je partner dus ook met anderen gaat.
Ja.
Maar dat is voor heel veel polyamoreuze mensen niet aan de orde, want jaloezie kunnen zij gewoon op niet
plaatsen.
Plaatsen en niet uitzetten per se, want die jaloezie kan er wel zijn.
Dat mag er ook zijn, dat is een gezonde emotie.
Precies, dat is een gezonde emotie, maar ze kunnen dat denk ik echt met een andere mindset bekijken. En dat vind ik wel iets heel waardevols en zo zou ik er zelf ook graag tegenaan willen kijken. Al weet ik nog niet of ik dat helemaal zo voel, want ik schrik soms wel eens van voel ik me nu jaloers? Had ik nou niet van mezelf verwacht. En dan wil ik daar wel mooi naar kijken. Dat je gewoon jezelf kan afvragen van, hey, ik ben nu jaloers. Hoe komt dat eigenlijk?
Ja.
En dat je dat iets ziet wat bij jezelf ligt en niet iets van wat je partner dan fout doet. En dat is denk ik wat polyamoreuze mensen heel erg goed kunnen. Maar natuurlijk kennen ze wel jaloezie.
Absoluut.
Maar ze kunnen er gewoon goed mee omgaan en het net op een andere manier benaderen.
Ja, en wij hebben natuurlijk, wij zijn allebei niet polyamoreus.
Nee.
Dus we weten het ook niet. Nee, dus ik denk dat, en ik kan, zeg maar, als je het hebt over non-monogamie en vrijheden en daar je eigen keuzes in gaan, daar kan ik gevoelsmatig heel ver in meegaan. En, maar gevoelsmatig ben ik eigenlijk wel heel benieuwd hoe het dus voelt en hoe je er dus echt zelf in staat als je dus polyamoreus bent.
Ja, maar eigenlijk in de kern denk ik dat het nog niet eens zo heel erg verschilt van een monogame relatie.
Ja, dat vraag ik me dus een beetje af. Want ik heb dus een aantal ook in de praktijk cliënten en die zijn dan polyamoreus. En als ik dan kijk naar de hoeveelheid liefde die daar is, nou, dan denk ik, holy moly.
Mm-hmm.
Dat is heel bijzonder om te zien.
Ja, ik vind het ook iets heel moois. Ik ambieer het wel. Ik zou het nog helemaal niet zo. Ik zie dat nog best wel in mijn toekomstbeeld. Dat ik ooit, ja, misschien dan een relatie met een vrouw erbij zou krijgen of zo.
Als ik dan weer kijk naar een stukje uitdagingen, lijkt het me dus ook wel weer complexer worden. Ook met de kinderen en hoe je dat dan doet.
Ja, en met samenwonen. Ja, dat is waar. Maar ik denk dat je daar wel uitkomt. Gewoon.
Nou ja, dat blijkt. Want voor sommige mensen werkt het hartstikke goed.
Ja, toch? Ik vind het echt iets heel erg leuks ook om over na te denken. Ik sluit het in ieder geval niet uit. Ik denk dat ik me wel gewoon in kan vinden of zo. Maar ja, ik denk ook niet dat het... liefde is toch ook gewoon liefde? Het is niet heel erg veel anders of je dat nou voor één persoon hebt of voor meerdere. En je kan het dus best wel een beetje vergelijken. Je houdt toch ook van je vrienden? Daar heb je ook een bepaalde relatie mee. Natuurlijk niet op een level van één partner. Zoals in wat je met je partner hebt, bedoel ik.
Mm-hmm.
Maar ja, je hebt daarnaast ook vrienden die je aandacht en liefde wil geven. En waar je tijd voor wil vrijmaken.
Wil je daar dan ook seks mee hebben? Wil je daar
soms? Maar dat was toen ik nog geen relatie had, dat ik wel gewoon wel eens seks met vrienden of met vriendinnen. Ja.
Ja.
Dus maar dat is natuurlijk weer een ander verhaal.
En
je
hebt liefde, hè?
Ja,
echt. Ik heb bijvoorbeeld dat stel waar ik net naar refereerde. Als ik die zie, dan denk ik, dit is dus liefde.
Mm, ja, oké.
Okay. Echt waar.
Ja.
Hey, wij gaan naar de volgende.
Ja.
Iedereen is gebaat bij een niet-exclusieve monogame relatie.
Iedereen is gebaat. Nee, dat is echt niet voor iedereen weggelegd. Nou, ik denk dat we daar heel kort ook over kunnen zijn.
Blij dat je het zegt.
Ja, dat is niet voor iedereen weggelegd. Dat is wel inderdaad, we kunnen wel de conclusie trekken dat het gewoon ook hard werken is. Net als een monogame relatie, maar wel op een andere manier. En je moet gewoon echt dat jaloezie of überhaupt die hele mindset kunnen voelen en zien. Ik geloof best dat sommige mensen ook echt niet op meer dan één persoon verliefd kunnen worden. Waar ik wel tegen in wil gaan, is dat er mensen zijn die zeggen, ja, maar als je met een meerdere persoon een relatie hebt, dan ben je dus niet echt verliefd. Want je kan maar op één persoon in je leven verliefd worden. Sommige mensen denken dat echt.
Tegelijkertijd.
Je kan maar op één persoon tegelijk verliefd zijn. Als je nog op een tweede wordt, dan is dat niet echt.
Nee, maar wat je vaak ziet, het idee is wel dat je als je het hebt over echte verliefdheid, waarbij je echt die emotionele afhankelijkheid voelt, dat zich in principe op één persoon tegelijkertijd gericht. Dat houden van en het delen van die liefde kan natuurlijk op een heleboel mensen zijn. Maar als je een relatie met iemand hebt en die duurt wat langer, je bent niet 24/7 ben je verliefd.
Nee.
Op één persoon.
Nee, en na langere tijd zwakt dat misschien ook af.
Nou ja, of wordt het anders?
Wordt het anders?
Komt het op andere momenten? En dan kan er dus heel goed ruimte voor iemand anders
en
komen.
En voor een nieuwe verliefdheid. Ja. Die nieuwigheid van een verliefdheid. Ja, dat vind ik wel leuk. Dat ben ik wel benieuwd naar, hoor. Wat me dat ooit gaat gebeuren. Ik zie in ieder geval, stel ik zou verliefd worden op iemand anders nog ook, zie ik dat absoluut niet per se als het einde van mijn huidige relatie.
Nee, en ik denk dat twee hele belangrijke boodschappen zijn. Dus ten eerste, niet iedereen is gebaat bij een niet-exclusief monogame relatie. Dus dat wil zeggen, als jij een lekkere monogame relatie wil hebben en dat is goed voor je en ben je gelukkig in, moet je dat vooral lekker doen.
Ja, inderdaad.
En als je verliefd wordt op een ander, verliefd zijn is een gevoel. En dan word je soms door overvallen.
Mm,
en,
dat kan je echt niet sturen.
Dat kan je niet altijd sturen. En het hoeft niks te zeggen over jouw eigen relatie. Dat is natuurlijk een beetje cliché. Van, maar je kan verliefd worden op een ander. Dus
zal je eigen relatie niet goed zitten.
Nee, maar dat hoeft helemaal niet zo te zijn. Het kan gewoon zijn dat op dat moment dat iemand in jouw behoeftes voorziet, in die binnen je relaties niet worden voorzien of waarvan je niet eens wist dat je ze had.
Mm-hmm.
En dan kan je dus daar echt een beetje door overvallen worden. Waar je wel wat aan kan doen, is het stukje, ga je er investeren of niet? Ga je inderdaad die verliefdheid aandacht geven, waardoor het dus groter wordt, sterker wordt, die emotionele afhankelijkheid, dat gevoel bevestiging te willen hebben, dat sterker wordt? Of kies je ervoor, oké, dit is even shit, en ik moet er even iets mee, maar wat ik hier vooral mee moet, is een soort van afstand hiervan nemen en mezelf even de tijd gunnen om hiervan te helen.
Ja, en hoe fantastisch is het dan als je dat met je huidige partner gewoon wel kan bespreken.
En dat je dus als partner hier ook niet gelijk van schrikt.
Nee.
Want het zegt niks over je eigen relatie.
Nee, dus als ik er verliefd word op iemand anders, betekent niet dat ik niet blij ben met mijn huidige.
Nee, en dat is zo zonde.
Ja, maar ik vraag me wel eens af, nu ik zo denk, maakt dat mij ook niet gewoon polyamoreus dan? Omdat ik wel ervoor opensta of zo? Of is dat dan weer iets te ver?
Dat hoeft helemaal niet.
Nee, precies, maar het zou kunnen.
Maar dat is dan misschien, ik zeg wel, dat hoeft niet. Maar het aangaan van echt een volwaardige liefdesrelatie is wel wat anders dan het fijn vinden dat er ook aandacht van anderen is, hè?
Dat is misschien waar.
Want dat is wel echt een soort van next level relaties aangaan en liefde kunnen delen.
Ja, en dan is het natuurlijk ook nog je omgeving die daar ook nog iets van vindt. En dat lijkt me ook nog wel weer een extra uitdaging.
Toch een extra uitdaging.
Ja, ja. Dat wel.
Hey, we gaan naar de stelling. Een andere relatievorm is een perfecte manier om al jouw behoeften te laten vervullen.
Dat vind ik wel een leuke. Ik denk dat dat wel zo is. Want ik geloof wel dat in polyamoreus, om toch even polyamoreuze relaties als voorbeeld te houden, of open kan ook, dat je gewoon met de ene partner heb je meer dat liefde en met de ander heb je meer seks.
Ja.
Of zo. En weer met een ander kan je weer leuk lachen en weer met de ander kan je weer gevoelige gesprekken voeren. En dat, daarom vergelijk ik het soms een beetje met vriendschap, omdat het daar ook zo is. En daar heb je ook geen jaloezie van. Oh, nou, soms misschien wel. Soms heb je ook wel eens, ja, dat had ik dan meer op de middelbare school, dat ik dan jaloers was op een vriendin. Want hallo, hoezo bespreek je die problemen met haar en niet met mij? Of zo, even als random voorbeeld. Nee, maar ik denk wel dat het ook heel logisch is dat je niet al je behoeftes in één persoon zoekt.
En eigenlijk is het heel gek, hè? Dat vroeger, gaan we weer naar vroeger toe, had je een heel dorp om te voorzien in je behoeftes.
Ja, en dan ging je met z'n hele dorp de kinderen opvoeden en zo toch ook?
Ja, en dan ging je naar een goede vriendin als je een goed gesprek wilde voeren. En voor steun ging je naar je moeder toe. En je ging naar de kroeg toe als je, of naar een vriend de kroeg in als je eventjes een borrel wilde drinken. En je had seks met je minnaar. En thuis.
En je kreeg geld van je man.
Precies. En financiële zekerheid, dat kwam dan vroeger, hè, hebben we het over vroeger.
Ja.
Dat kwam dan van de mannen en de vrouw zorgde voor de kinderen. Dus je had een hele duidelijke rolverdeling, maar waarbij allerlei behoeftes bij verschillende personen werden vervuld.
Mm-hmm.
En nu verwachten we alles van één partner. In ieder geval binnen zo'n monogame relatie. En nogmaals, polyamorie, dat is echt wel next level relaties kunnen aangaan en liefde kunnen delen daarin.
Mm-hmm.
Maar als je het al hebt over meer vrijheden binnen je relatie, een openere relatie, daarin heb je dus al de kans om andere stukjes van jezelf te exploreren, andere behoeftes van jezelf te laten vervullen. Ja. Heel letterlijk te laten vervullen.
Ja, en misschien
kan je
lol.
Maar dan ligt die verantwoordelijkheid niet volledig binnen je monogame relatie. En leg je dus ook die verantwoordelijkheid niet volledig bij je partner
en die
neer.
Verwachting dus, waardoor er misschien ook minder teleurstellingen kunnen zijn.
Ja.
Ja. En met de ene heb je dan misschien wel, nou niet per se betere seks, maar andere seks dan
andere
met de ander bijvoorbeeld. En dat je dat dan ook kan zien als, nou fijn, maar dat hoeft niet per se beter of slechter te zijn.
Nee.
Maar gewoon anders.
En daarin is het dus ook, iedereen, ieder mens heeft verschillende stukjes van zichzelf. En het is hartstikke fijn als alles daarvan binnen jouw relatie tot zijn recht kan komen.
Ja.
Maar het is zelden dat ook echt zo is.
Nee, inderdaad. Want ik heb wel nog het gevoel dat ik dat heb met één partner. Maar ja, op een gegeven moment kan dat ook veranderen.
Ja, en stel er komen kinderen, dan komt er alweer zo'n verantwoordelijkheid bij. En dat gaat alweer zoveel van jouw tijd en aandacht vragen.
Mm-hmm.
Waar blijf jij dan als persoon? En waar blijf je dan als partner van Jesse?
Ja.
Weet je, dus dan gaat daar alweer van alles in veranderen. Maar nogmaals, het is zeker niet voor iedereen bedoeld.
Nee.
Dat consensuele non-monogamie.
Mm-hmm.
Maar het zou wel heel fijn zijn eigenlijk dat er niet meer zo geoordeeld wordt op iemand die zich dus buiten die monogame norm begeven.
En het zou ook heel fijn zijn als mensen niet met massaal nog gewoon liefde als een soort bezit zien.
Ja.
Zo van, jij bent mijn partner, dus jij bent van mij.
Ja.
Nee, dat vind ik wel echt een ouderwetse benadering.
Want iedereen
dat moet er
is lekker
uit.
Van zichzelf.
Precies, je bent van jezelf, liefde is geen bezit, klaar.
Ja. Hey, daarmee gaan wij hem afronden. Liefde is geen bezit. Ik vind hem mooi.
Ja.
De volgende keer gaan wij het hebben over fantasieën.
Seksuele fantasieën.
Heel fijn.
Wacht, ik wil nog even één tip geven. Oeh. Als het gaat over polyamorie. Er is een podcast die heet de Poly Podcast. En ik denk dat die wel heel leuk is, mocht je meer geïnteresseerd zijn in dit onderwerp.
Gaan we ook even in de show notes erbij zetten.
Ja? Goed.
Oké. Hey, wij spreken elkaar volgende keer.
Nou, tot over 2 weken.
Hoi hoi.
Joe.
Met de code RELATIEVRAGEN in hoofdletters krijg je 10% korting bovenop de 50% korting die je nu krijgt op het bed dat ik bijvoorbeeld heb. Dus ga snel naar emmasleep.nl en bestel jouw bed.